Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst volgen wij door samen te zingen Psalm 33. Zingen het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 11e vers, Psalm 33. Aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen als ook artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48 het 6e vers. In aansluiting daarop lezen wij Daniël 5 de versen 13 tot en met 30. Daniël 5 vers 13 tot en met 30. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 18 belijden wij. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, terwijlke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van de man, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, en dat hij een vrucht der lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit der Davids, een scheut uit de wortelen van Isaïe, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Daniel, zijt gij die Daniel, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers, om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar zij kunnen de uitlegging van deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en zijn uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper gekleed worden en met een gouden keten om uw hals en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniel en zei voor de koning, heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natieën en tongen voor hem. Dien hij wilde, doodde hij. En dien hij wilde, behield hij in het leven. En dien hij wilde, verhoogde hij. En dien hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest stijf werd ter hovardij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten. En men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten. En zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf er gras te smaken gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God, de Allerhoogste, heerser is over de koninkrijken van de mensen. En over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsasar, zijn zoon, het uw hart niet vernedert, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere van de hemel. En men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldige, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet gezien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al de paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel van de hand van hem gezonden, en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Mene, tekel uvarsin. Dit is de uitlegging van deze woorden. Mene, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Persen gegeven. Toen beval Belsasar en zij bekleedde Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals. En zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 21, versen 1, 5 en 13. O Heer, de koning is verheugd. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk. En bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, vanmiddag gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. Aan de beurt is zondag 47. Daar letten we op aan de hand van het voorgelezen Bijbelgedeelte Daniël 5. Vanaf vers 13 tot en met 30. Ik noem daarvan alleen vers 23b nog een keer. Daniël 5, vers 23b. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt u niet verheerlijkt. Tot zover deze tekstwoorden. Nu de vraag en het antwoord van zondag 47, vraag en antwoord van 22, is dat: welke is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerst dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk duidelijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover deze zondagsafdeling. Ik noem als thema hierbij de heiliging van Gods naam. Drie aandachtspunten. Het eerst over de kennis van Gods naam. Eerste deel, vraag en antwoord 122. Daarna als tweede over de belijdenis van Gods naam. Tweede deel van vraag en antwoord 122. Daarna als derde over de eer van Gods naam. Dat is het laatste, derde deel van vraag en antwoord 122. Ik herhaal het nog een keer. Het thema is de heiliging van Gods naam. De kennis, de belijdenis, de eer van Gods naam. Onze eerste gedachte is dus de kennis van Gods naam. Gemeente, de schilder Rembrandt van Rijn maakte ooit een indrukwekkend schilderij van het Bijbelgedeelte dat we net gelezen hebben. Kun je googlen, het heet het feestmaal van Belsazar. Op het schilderij zie je onder andere dat koning Belsazar vol schrik en vol ontzetting naar de muur kijkt. Want op de muur verschijnt ineens een hand, en die hand die schrijft woorden op de muur, maar waarom gebeurt het eigenlijk, gemeente? Laten we daar samen over nadenken. In gedachten gaan we naar het paleis van de Babylonische koning Belsazar. Hij regeerde van 553 tot 539 voor Christus. Op een dag organiseerde de koning een geweldig feest. Er mogen heel veel mensen komen eten bij de koning. Tafels zijn gedekt van gouden en zilveren bekers, schalen en borden op de tafel. Maar dit servies was helemaal niet van de koning, nee. Het was door Belsazars voorganger uit de tempel van Salomo in Jeruzalem gestolen. Dat is gebeurd aan het begin van de ballingschap. Mocht dat dan, voor het besteden de tempel, waar alles wat bedoeld om de Heere te eren en te dienen? Nee, uiteraard, dat mocht helemaal niet zelfs. Dat was heiligschennis. Maar daar dacht de koning zelf totaal niet aan. Heel veel mensen zijn rijk trouwens ook niet. Die waren God vergeten en dienden hem ook niet of niet meer. Terwijl de Heere elke dag voor zijn volk zorgde en zo graag wilde dat ze tot hem terugkeerden en hem weer zouden dienen en weer zouden eren. Daarom was destijds de ballingschap gekomen als straf op het vergeten van de Heere. Maar nog steeds luisteren de meeste Israëlieten niet naar de Heere. Dan is op de dag Dit grote feest in het paleis van koning Belsazar. Wordt veel gegeten, heel veel wijn gedronken. Gebeuren alle dingen die God verboden heeft. En dan, ineens, terwijl niemand aan God denkt, verschijnen er vingers van een mensenhand die een tekst op de muur schrijven. De koning ziet dat en die schrikt enorm. Zijn gezicht trekt wit weg, zijn benen trillen, maar hij kan niet lezen wat er op de muur dan staat. Zijn knechten, die weten het ook niet, maar dat zijn woorden in een andere taal geschreven. Daarom denkt de koning ineens aan Daniël. Die goede knecht Daniël, die weet het vast wel. En ja, zo komt Daniël dan inderdaad in de feestzaal van de koning. Daniël ziet dat Belsazar heel erg geschrokken is. Hij wijst naar de woorden op de muur en roept in paniek. Wat staat hier, Daniël? En wat betekenen deze woorden? Daniël kijkt en hij leest. Mene, tekel, ufarsin. En terwijl Daniël deze woorden leest, begrijpt hij met zijn hart dat dit een belangrijke boodschap van God is. Daniël zegt, koning, er staat op deze muur een boodschap van God. Mene. Dat betekent, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. De keel, u bent gewogen en te licht bevonden. U voorzien, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven. Daniël begrijpt dat God hier op een heel bijzondere manier spreekt. Koning, u hebt wel de afgoden gediend, maar u hebt God in uw leven niet verheerlijkt. U hebt God niet gediend en hem ook niet geëerd. U hebt zijn naam niet geheiligd. Daarom schrijft deze hand deze woorden op de muur. In diezelfde nacht overlijdt Belsazar. Gemeente, het is een zeer aangrijpende geschiedenis. Kun je wel zeggen. Een zeer aangrijpende geschiedenis. Want het eren van God is iets heel belangrijks. Zo laat God hier duidelijk zien. Daarom heeft ook de Heer Jezus geleerd dat we daarom moeten bidden, uw naam worden geheiligd. Want dat gebed heeft alles te maken met de eer van God. Daar gaat het ook over in zondag 47, over de heiliging van Gods naam. Want na het begin van het gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, komt het eerste gebed, uw naam worden geheiligd. Het eren van God heeft dus alles te maken met de naam van God. Nu hebben wij allemaal een naam. Jongens, meisjes, jongelui, jullie hebben je naam van je vader, van je moeder gekregen. Als je geen naam had, zou het moeilijk worden om iemand te roepen bijvoorbeeld. Nou vind je in de Bijbel diverse namen van God. Kun je er een paar noemen? Ik zal je helpen. Bijvoorbeeld, Almachtige. Rechter. Schepper, Redder, die namen heeft hij zichzelf gegeven. Niet zoals bij ons mensen om hem van anderen te onderscheiden als je hem aanspreekt, maar omdat hij door middel van zijn namen ons iets wil leren. De namen van God leren ons wie hij is en wat hij doet. Korter gezegd, hij is zoals hij heet. Door zijn namen kennen we hem. Als God zich de Almachtige noemt, dan is hij dat ook. Hij kan alles. Als hij zich de getrouwe noemt, dan is hij dat ook. Hij doet wat hij belooft. God noemt in de Bijbel ook vaak de heilige. Dat betekent dat hij heilig is. Hij woont in de hemel. Hij is volmaakt en zonder zonde. Zo kun je dus ook steeds meer leren over wie God is. Nu moeten wij die naam van God heiligen. Daar bidden we om. Uw naam worden geheiligd. Laat uw naam, o God, laat u zelf erkend, geëerd en geprezen worden als de heilige. Het is dus een gebed dat God de eer krijgt die hem toekomt. Dat hij door ons gekend en aanbeden wordt als de ware, als de almachtige schepper. En je beleidt daardoor dat die naam het waard is om alle eer en lof te ontvangen. Laat God nu in alles en door iedereen geëerd en geprezen worden. En wanneer je bidt in geloof, weet je het ook gebeuren zal. Omdat de Heere daarvoor zorgt. Uw naam worden geheiligd. Dat betekent dus, wilt u ervoor zorgen dat ook vandaag uw naam geheiligd wordt. Weet ik, heb eens een kind van God horen bidden. Heere, mag ik u steeds meer leren kennen, opdat ik u ook steeds meer zal liefhebben. Verstaat u dat? Mag ik u steeds meer leren kennen, opdat ik u ook steeds meer zal liefhebben. En daarom bidden we het. Uw naam worden geheiligd. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. Daar spreekt een afhankelijke houding. En dat klopt ook wel. Als kinderen zijn een gedeelte van de dankbaarheid in het bidden zo van God afhankelijk. Geef ons, niet alleen aan mij, maar ook aan mijn naaste, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn omgeving, iedereen die naast mij leeft. Ik heb bekering nodig. Ik moet God recht leren kennen, maar mijn naaste ook. Wij hebben allemaal een leven met God nodig. Gemeente, genade maakt altijd gunnend. Altijd. Als ik de nood van mijzelf ga voelen, dan voel ik ook die van mijn naaste. En dat geeft, als het goed is, veel werkzaamheden. Veel werkzaamheden in de gebeden. Wat die rechte, juiste kennis dan is, dat is kennis van God, verkregen door omgang. Jongelui, kun je ook jullie wel begrijpen, als je verkering krijgt, dan ken je elkaar wel, maar eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Die verkeringstijd is nuttig en nodig om elkaar beter te leren kennen. Als het goed gaat, ontstaat na verloop van tijd een basis, zou je kunnen zeggen, voor een huwelijk in liefde. Als je later getrouwd bent, dan verdiept die kennis zich. En wordt ook zoveel intenser beleefd. Als het goed is, worden man en vrouw in de band van een huwelijk in liefde dieper en inniger aan elkaar verbonden. En heeft door de jaren heen veel meer kennis aan elkaar gekregen door de omgang. En zo is nu ook hier in veel diepere zin, omgangskennis in de diepste zin van het woord, kennis, doorleven kennis van de liefde van God en in het dagelijkse leven leren kinderen van God hun God kennen zoals Hij is. Uit na je eigen leven, gemeente, hoe dat ligt van binnen. God laat zich namelijk kennen in de weg van het wonder van de wedergeboorte en het geloof. Hij komt tot mensen via zijn woord en door zijn geest in je hart. Dat maakt hij open. Gemeente, dat maakt hij open. Je ogen gaan open voor wie God is. Je gaat er iets van zien, van zijn rechtvaardigheid en heiligheid, van zijn barmhartigheid en van zijn genade. Dan al wordt de overtuiging geboren dat hij het zo waard is om te dienen en lief te hebben. Daartegenover ervaar je nu hoe erg het is dat je dat ten liefde nooit echt hebt gedaan. Weet je nog een Belsazar? Gij hebt God in uw leven niet verheerlijkt. Dat wordt, als ik zo maar zeggen, afgedrukt van binnen. Je gaat het leren om zonden te belijden. Om te vragen om vergeving. Een wonder. Als je dan al lezend in de Bijbel oog gaat krijgen voor de Heere Jezus. Als je dan gaat zien dat God uit liefde zijn zoon wilde geven voor mensen die gezondigd hebben. Mensen komen dan voor God in de doorleving van schuld en genade. Twee woorden, gemeente. Schuld en genade. Adam en Christus. Je leert als een doemwaardig zondaar of zondares te zien op de heerlijkheid van God in Christus. En dat doet iets met je. Gemeente, jongelui, in de echte bekeringen blijf niet dezelfde, nee. Dan verander je van levensrichting. Dan krijg je een nieuw levensdoel. Dat kan niet anders. Omdat je je leven zicht kreeg op de heerlijkheid van God, op de eer van God. Dan wordt er altijd een verlangen geboren om je leven daarnaar in te richten. Het lastige is dan, dat je met alle kinderen van God gaat leren, dat je die zelf niet voor elkaar krijgt. Hoe meer en meer je God leert kennen, in die kennis door omgang, hoe dieper je jezelf afhankelijk leert kennen van God. En juist daarom, gemeente, in die nood en in die worsteling van het nieuwe leven, leg de Heere zelf die in je, op de taal van in, op je lippen in je hart dit gebed. Uw naam worden geheiligd. Geef het ons, want in onszelf hebben we het niet. Het is bij u te krijgen en u deelt het daarna ook uit. Merkt u, gemeente, wat een diepe troost er eigenlijk ligt in dit gebed om de heiliging van Gods naam. Want hoe kunnen wij God leren kennen? Ja, als de Heer Jezus zich door de Bijbel heen in je hart gaat openbaren, dan wordt het ook zo persoonlijk in je leven, dit u kennen van de catechismus. Dan gaat het om u. Dan gaat het om die Heere persoonlijk te leren kennen. Gemeente, jongelui, jullie vooral ook. lezen jullie zo de Bijbel? Luisteren wij zo naar de preek? Wat een wonder, wanneer de Heer met zijn geest in meekomt. Wanneer je van binnen iets van die huiver en van die vrees ervaart. Vanwege Gods majesteit en heiligheid, dat is het ene. Maar er ook, als je iets van die verwondering en van die blijdschap ervaart. Vanwege Gods barmhartigheid en genade. Dan buigen mensen in de ootmoed. Als hij zich aan je openbaart. En dan weet je dat het waar is. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Uw naam worden geheiligd, dat is, en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Tweede gedachte, de belijdenis van Gods naam. Jongens en meisjes, die lange zin was juist, hè? Die lange zin kun je met minder woorden zo ook herhalen. En u in al uw werken heiligen. Roemen en prijzen. Dan kort het zeg maar wat in. En u in al uw werken heiligen, roemen en prijzen. Gebed om de heiliging van Gods naam heeft dan dus alles te maken met Gods werken. Dat is juist al, God maakt zich in de Bijbel bekend door middel van zijn namen. Kun je hem door leren kennen dus, maar je kunt God ook nog door andere dingen beter leren kennen, namelijk in wat hij doet. God maakt zich ook bekend in zijn werken, in zijn daden. U merkt, dan gaat het hier om het verstaan van Gods werken vanuit een nieuw hart, door een levend geloof. En dat kan niet buiten het woord om. Calvijn, je heeft het treffend gezegd dat je het boek van de natuur alleen goed kunt lezen door de bril van de schriftuur met een open Bijbel. Alleen dan begrijpen we de diepste betekenis van Gods werken met ons hart vanuit de Bijbel. Dan eindig je met David in de psalmen in God zelf. Psalm 104, vers 24 en 30. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? U hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Aardrijk is vol van uw goederen. Zend u uw geest uit, zo worden zij geschapen en u vernieuwt het gelaat van de aarde. Gemeente, wie ogen heeft om te zien, die ziet overal de heerlijkheid van God. Daar ben ik vast van overtuigd. Wie ogen heeft om te zien, ziet overal de heerlijkheid van God. Ze zijn in al zijn werken helder en duidelijk. Lastig gezegd, Gods eigenschappen blinken in al Gods werken uit. Want God en zijn eigenschappen, zijn deugden zeg maar, die zijn één. Catechisme noemt er zes. Ik bedoel als een volledige opsomming, maar samen zou je kunnen zeggen, omspannen ze wel al Gods werk in de natuur en in de genade. Want Gods almacht, wijsheid, En goedheid brengt ons vooral naar de schepping en onderhouding van alles wat er leeft. De Heere is de Almachtige. Hij is de wijze. Hij is de goede God. Hij is de grote schepper van alle dingen. Dat kun je zien. Als je buiten bent, om je heen kijkt. Je ziet hem aan het werk in de natuur. Je ziet hoe hij alles heeft geschapen. En straks weer prachtig laat groeien en bloeien. Denk erover na hoe onze planeet een plaats kreeg in het melkwegstelsel. Alles draait eeuw na eeuw door in 24 uur om haar as. God houdt het grote gebouw van de hemelen van de aarde in stand. Dat gaat over het grote en het kleine tot het kleinste micro-organisme toe. Daarna lees je ook van de gerechtigheid, de barmhartigheid en de waarheid van God. Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid wil eigenlijk zeggen, God is recht. Rechtvaardig, eerlijk, betrouwbaar. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Maar God heeft de zonde van de hele wereld gelegd op zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. God heeft voor een borg gezorgd. De Heer Jezus. De rechtvaardige. De gerechtigheid van God is daarom niet zozeer straffend, maar reddend. In de Bijbel staat dat wij zoals wij geboren zijn, dat er niemand rechtvaardig is. Niemand die goed doet, tot niet één toe. Maar wanneer de Heer Jezus nu op de plaats van mij gaat staan, dan ziet God in mij geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Dan ziet God de Heer Jezus in mij. En ziet God mij aan als zo'n rechtvaardige. Alsof ik zelf nooit zonde heb gehad of gedaan. Dan zegt God het tegenovergestelde met die woorden door de muur van Belshazzar stonden. Deze jongen, dat meisje, deze man, deze vrouw, die leeft op mijn eer. Ik word verheerlijkt in hem of haar. Dan zijn we rechtvaardig voor God, denk aan Luther, alleen door het geloof in Jezus Christus. Dat is een heerlijk wonder. We zullen hem dan in al zijn werken heiligen, roemen en prijzen, ook vanwege zijn barmhartigheid. Wat betekent dat? Jongelui, Gods barmhartigheid is het brandend hart van God over mensen die dat niet hebben verdiend. Gods hart brandt van liefde om verloren zondaren tot zich te brengen, eer hij de zonden ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft. Zo lees het avondmaalsformulier. Zo bewijst hij zijn barmhartigheid. Kennen we in ons leven iets van zijn goedheid en zijn barmhartigheid? Want dan zult u hem in al zijn werken heiligen, roemen en prijzen. Dan Gods waarheid. Ja, het is waar wat God zegt. Hij doet wat hij beloofd heeft. Je kunt er helemaal van op aan. in het waarschuwende over de zonde gaat en de straf daarop, maar ook het nodige en vertroostende als het gaat om zijn ontferming. Hij zegt, ik ben te vertrouwen. Ik doe wat ik beloofd heb. Bij mensen, u alleen eens teleurgesteld zijn, maar bij de Heere kom je nooit teleurgesteld uit. Hij doet wat hij belooft. Hij is waar, waarachtig, en zijn woorden zijn ook waar. Wat geeft dat een diepe blijdschap, wanneer de Heere misschien na jaren de vervulling van een eerdere belofte geeft. Gemeente, zo vaak, hè? Zo vaak door het onmogelijke doet de Heere zijn werk. En vervult hij zijn woorden. Kan we diep doorgaan, gemeente. Dat is waar. Kan we diep doorgaan. Zo diep dat het lijkt alsof er niets van terecht komt. En dat je bij jezelf zegt, hierop moet, weet ik niet. Ik kan er op geen stukken nabij. Let op. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem berouwen zou. Dat lees je nummer 23 vers 19. Want het is trouw. Al wat hij ooit beval. Mag ik het vragen, gemeente? Hebben wij nu zoal de Heer eens mogen roemen en prijzen en heiligen in al zijn werken. Kent u in uw leven iets van die verwondering? Van die diepe verootmoediging? Vanwege de goedheid en de grootheid en de barmhartigheid van God. Zal u zeggen, gemeente, als de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart en leven, hè? Dan komt er een keer een tijd dat je de blik mag slaan buiten jezelf. Dat je de blik mag slaan buiten jezelf en dat je hem in het oog krijgt. Dat is een best leven, hoor. Als je hem in het oog krijgt, in het rijk van de schepping, maar voor al van de herschepping. Als je dan je totale leven gaat zien in het licht van Bijbels rentmeesterschap, hoort er wel bij. Hoe je omgaat met de schepping en het milieu. Vooral bij de herschepping. Als je met je hart oog gaat krijgen voor Gods verlossingswerk in zijn Zoon, de Heer Jezus. Als je ermee leert eindigen in de Heere zelf. Heere, wat hebt u dat volmaakt goed gedaan. Een weg van zaligheid. Een weg van behoud. Een weg van ontkoming. Met behoud van al Gods deugden. De weg van de zaligheid door de Heere Jezus. U bent er in die tijden. In die ogenblik kan ik het zo wel zeggen, met al je vragen die er kunnen zijn, zelf helemaal tussenuit gevallen. Dan mag je het overgeven aan God. Op de school van Gods genade wordt een doorgaande les van zelfverloochening en Gods vertrouwen geleerd. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God toch de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En je vraagt het eerbiedig, in aanbidding, in verwondering. Geheiligd wordt uw naam, Hij geeft dat elk waar hij op deze op de aarde leeft, die vadernaam erkennen mocht. We gaan het samen zingen. Gebed des Heren, daarvan het tweede vers. De kennis, de heiliging van Gods naam, eerst de kennis van Gods naam, daarna de belijdenis van Gods naam, nu het derde de eer van Gods naam, slot van het antwoord, daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Weet eerst algemeen, jongelui jullie ook, het is goed, heel erg goed zelfs, om regelmatig stil te staan bij de belangrijke vraag, waarom zijn wij op deze aarde? Doe je wel eens gemeente, jongelui, waarom ben jij, bent u en ben ik op deze aarde? Wat is het doel van mijn leven? Bijbel gezien heeft God het oorspronkelijk zo met ons bedoeld, dat we hem met ons denken, praten en doen zouden eren. We zijn geschapen om hem te eren en te verheerlijken. Want door alles wat de Heer geschapen heeft, laat hij zien dat hij de grote en de heilige God is, die het waard is om gediend en geprezen te worden met alles wat je hebt en wie je bent. Dienen we hem al met alles wat we hebben en wie we zijn. Laten wij dat ook met heel ons leven zien, dan ga je begrijpen waar het om gaat in deze derde gedachte. Maar dan kijk je in het antwoord ineens in het hart van de jongere of een meisje die de Heere wil dienen en 's morgens weer naar school gaat. Ja, morgen dus. Je kijkt in het hart van een jongere die de Heere wil dienen en vandaag leeft en werkt in een digitale samenleving in de 21ste eeuw. Je kijkt in het hart van een man en van een vrouw die de Heere dient en vandaag weer aan het werk gaat in het gezin in de maatschappij, in het ambt, misschien wel met een hart vol zorg. Dat kan, en die zijn er, dat weet ik. Met een hart vol zorg, maar toch ook met de zucht, de ademhaling van het nieuwe leven. Uw naam worden geheiligd, Heer, mag nu op deze dag, heel mijn leven in gedachten, in woorden en in werken, gericht zijn op uw naam. En u, o maar niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Gemeente, kent u dat? Zo'n innig zielsverlangen. Om deze dag zonder zonde voor de Heer te mogen leven. Heel mijn leven, zegt de catechismus. Wat is dat? Dat is elke dag van de week. Dat is mijn leven van de binnenkant. Ook mijn leven van de buitenkant. Dat is mijn openbare leven. Dat is mijn verborgen leven. Dat is mijn maatschappelijke leven. En ook mijn kerkelijke leven. Mijn huiselijk leven. Huwelijksleven. Privéleven. Het is letterlijk heel mijn leven in gedachten, in woorden en in werken. Onze gedachten kunnen mensen niet lezen. Maar de Heer wel. Onze woorden worden door mensen misschien nog niet gehoord. Maar door de Heer wel. Onze werken worden door mensen misschien niet eens gezien. Maar door de Heere wel. Merkt de gemeente dat het dan gaat om de diepste diepten van ons hart. En de volste breedte van ons leven. Als het dan gaat om de eer van Gods naam. Doet alles mee. Het geestelijke leven. Maar ook het dagelijkse leven. Waarin onze levensopvattingen. Onze levensstijl. En onze levenswandel naar voren komt. Het gaat om wat we wel doen. Om wat we niet doen. En vooral waarom wij iets wel doen of juist niet doen. Catechismus maakt een vergelijking. Die jongens en meisjes ook kunnen begrijpen. Het gaat over schikken en richten van ons hele leven. Onze gedachten en woorden en werken. Jongens en meisjes, denk aan een pijl en boog. Wat doe je als je iets ziet wat je raken wilt? Wat je raken wilt, is je doel. Die pijl leg je op de boog. Nauwkeurig kijk je. Je schikt de pijl. Je richt die op het doel. Daarna wordt de pijl afgeschoten. Hou dat beeld even in gedachten. Hoe schikken en richten wij ons leven, onze gedachten, woorden en werken? Wat is ook alweer het doel van ons leven? Dit hoort het doel te zijn in alles. De eer van Gods naam. In heel ons leven, gedachten, woorden en werken. Denk aan het paradijs, Adam en Eva, deed daar op een volmaakte manier. Intens verdrietig dat het daarna zo anders is geworden. Een groot wonder. De Heilige Geest aan het werk gaat in harten van jongens en meisjes, mannen en vrouwen. En dit levensdoel dan weer gaat realiseren. Gods eer. Komt er liggen over mijn leven, een leven tot Gods eer. Beseft u gemeente, hoe belangrijk dat is, vooral in onze tijd. Onze ontkerstende samenleving begrijpt heel vaak onze godsdienstige woorden niet meer. Doe niet naar, voor zover we die zelf wel begrijpen. Het taalverschil, de taalkloof, is groot geworden. Wie op is gebracht bij de Bijbel, begrijpt de taal van de Bijbel wel. Maar wie het niet zo is, begrijpt de taal van de Bijbel niet meer. Wat de wereld om ons heen wel begrijpt, dat is onze levenswandel. De taal van onze levenswandel, om die beeldspraak dan nog maar even te gebruiken. En daar gaat het nu over. Juist onze levenswandel kan zo uitnodigend zijn voor een gesprek. Een ontmoeting met de Bijbel. Ten diepste met God. Waar je denken kunt aan belangeloze zelfopoffering voor uw naasten. Aan de kleine gebaren waarin je iets van warmte en liefde verspreidt. Waarin je laat merken de ander te zien. Aan de manier waarop je omgaat met de vragen van deze tijd. Over geld en goed, jongelui. Over reinheid en seksualiteit. Er is een positief anders zijn. In de volle breedte van het leven. Een positief anders zijn. Denk aan de Heer Jezus. Laat uw licht alzo schijnen onder de mensen. Dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die de hemelen is, verheerlijken. Dan zal een ongelovige omgeving de oprechte wandel van een kind van God zien en daar in Gods naam eren en prijzen. De eerste christenen vielen op in de maatschappij van die dagen door een leven in reinheid en zuiverheid. Ze waren vriendelijk, bescheiden, hulpvaardig, rechtvaardig, vredelievend, en bereid om smaad en vervolging voor de naam van Christus te dragen. Gemeente, laten we hier biddend werkzaam mee zijn. Ook in de komende periode, opdat Gods naam geprezen worden zal. En Hij alle eer ontvangt. En dan hoop ik maar zo, gemeente, dat we voelen hoe afhankelijk we daarin zijn van de Heere en van zijn Heilige Geest. Dat schikken en dat richten, dat lukt niet in eigen kracht. Het maakt dat je de Heere voortdurend bidt om genade, om wijsheid, om woorden, om liefde. Je vraagt of de zonde geen vat op je krijgen zal. Want dat maakt al het andere vaak zo krachteloos. Zullen we bedenken hoe het is in het leven met de Heere. Wanneer je dat schikken en richten verflauwt. Dan krijgt de zonde steeds meer ruimte. Let erop. Let erop. En er zie je het soms gebeuren dat een kind van God, zelfs na veel lessen in de genade, nog in de grote zonde kan vallen. Dat is heel erg. Gemeente, dat is heel erg. Als je daar iets van voelt, dan zul je elke dag vragen om een nabijleven voor zijn aangezicht. Om de verborgen omgang met de koning van alle koningen en de heren van alle heren. Laat ik het maar zo zeggen, gemeente. Je wordt voorzichtig. Herkent u dat? Je wordt voorzichtig. Je zoekt in alles de goedkeuring van de Heer. Is mijn plan ook zijn plan? Is de weg die ik zie liggen ook zijn weg? Want juist zo'n leven geeft je veel ruimte in je geweten. En veel ruimte in je ziel. Jongelui, dat is een makkelijk leven, geloof je dat? Dat is een makkelijk leven in de vrijheid van de kinderen van God. Ruimte in je geweten. En ruimte in je ziel. Juist in die verborgen omgang kun je niet zonde hebben, echt niet. In je gezin niet. In je werk niet. In je ambt niet. In je totale leven niet, waar het ook is. Gemeente, mist u het. Sta je er buiten je eigen oog. Dan moet je bij de Heere wezen. Bij deze onze Vader. Die in de hemelen zijn. Die ruim en mild geeft. Die uitdeelt. En die nooit enig verwijt maakt. Hij deelt uit en het geloof mag ontvangen de heiliging van Gods naam. Dat is het thema van de preek ook. Eerst de kennis van Gods naam, de belijdenis van Gods naam, als derde ook de eer van Gods naam. Gemeente, hoe is het met ons na alles van vanmiddag? Uw naam worden geheiligd. Laat ik hopen dat er iets van kennen in ons leven. Ook al is misschien in eigen oog struikelend en onvast. Eens is alles wat ook hierin ten dele was, en de Heere nog bedroefd en mishaagd voorbij. De troost voor Gods kerk. Dan is alles wat hier ten dele was voor eeuwig voorbij. Dan blijft het wonder over dat God, dat genadewerk, waaraan Hij wilde beginnen, af heeft gemaakt. Af heeft gemaakt en voleindigd heeft. Tot op de dag van Jezus Christus. Dan zal de drie enige God altijd worden geheiligd, geroemd en geprezen. Omdat de gebeden zijn gehoord en zijn verhoord. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Amen. Tot besluit van deze dienst, vers 6 en 7 van Psalm 52, maar ik zal als de olijfboom groeien. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen en met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.